SPH0 THO, Pijl-Delta Hotel in Moskou. Kijken bij Amsat NA. Daar hebben ze onlangs het Space Symposium en de jaarvergadering en zo gehad. En alle verhalen die daar zijn verteld en ook andere papieren erbij, de proceedings zeg maar, die zijn allemaal beschikbaar op internet op de site van Amsat. Voor de leden in elk geval. En die kunnen dat dus allemaal downloaden. De presentaties apart en de proceedings ook. Nou, dat is zeker interessant om dus allemaal te bekijken natuurlijk. Overigens zijn ook de oudere, vroegere proceedings van alle bijeenkomsten vanaf 1986 allemaal te downloaden daar. Dus kun je nagaan, dat is heel wat leesvoeren te vinden. Natuurlijk een hoop verouderd, maar dat kan ook juist interessant zijn. Ja, en YouTube verhalen natuurlijk, de presentaties allemaal. Nou, verder is er dus vorige week de lancering geweest van SpaceX met Transporter 9 missie met meer dan 100 satellieten. Meer dan 110 zelfs. Maar goed, het begon eerst met 90 satellieten zo'n beetje. Niet precies, maar daar zitten ook nog wat platforms bij waar dan weer een aantal satellieten in zitten die dan nog gelanceerd moeten worden. En dat begint zo'n beetje rond deze tijd, dit weekend of de komende dagen of zo, komende weken zeker. En dan moeten al die secundaire lanceringen zeg maar plaats gaan vinden. Dus die satellieten die dan in zo'n platform zitten worden dan ook buiten gezet in de ruimte. Dus het wordt een hele puzzel om al die satellieten weer uit elkaar te gaan houden. Probleem is dat er nog steeds geen baanparameters zijn gepubliceerd, omdat natuurlijk die jongens met de radar het hartstikke druk hebben met het uitpluizen van al die dingen en allemaal baanparameters daarvan te bepalen. En daarnaast hebben ze het al zo druk met al die Starlink-lanceringen die ook elke keer weer tientallen satellieten de ruimte inbrengen. Dus als ze die allemaal moeten gaan meten, nou dan zijn ze dag en nacht bezig. Maar goed, er waren dus weer heel wat satellieten, ook weer voor grotere constellaties. Zoals van Planet Lab, die hebben weer 36 satellieten in die lancering gehad. En Spire had er ook weer een stel. En nou ja, ze verschillende bedrijven uit verschillende delen van de wereld ook hadden allemaal interessante satellieten. Aardobservatie, radarsatellieten, noem maar op. En ook een aantal al nieuwe bedrijfjes die voor het eerst eens iets gingen proberen. En ja, dat moeten we allemaal afwachten wat dat gaat doen. Nou, er zit ook wat kritiek op dat soort missies. Want er zijn ook wat bedrijven begonnen recentelijk met het bouwen van kleine raketten. Bewust gemaakt voor het lanceren van kleine satellieten. Niet al te veel, want dat kan dan niet. Maar goed, ze willen toch enkele tientallen kleine satellieten tegelijk gaan lanceren. Maar ja, die worden nou helemaal weggeconcurreerd door die Falcon 9 die meteen meer dan 100 satellieten kan lanceren. En dat gebeurt dan om de paar maanden. Ja, daar zitten ze met hun mooie nieuwe raketten en ze worden helemaal uit de markt gedrukt omdat natuurlijk die lanceringen van SpaceX veel goedkoper zijn. Ja, dan hebben ze een probleem. Maar ja, zo gaat dat. Overigens is SpaceX verder nog bezig met een opvolgerserie van missies met kleine satellieten. Daar worden dan de Bandwagon lanceringen, die beginnen volgend jaar. In november volgend jaar is de eerste missie gepland. En voor die tijd zijn er nog een heleboel van die transportermissies. Tot en met oktober volgend jaar, nee, tot en met oktober 25 zijn die al volgeboekt. Dus het wordt nog heel druk in die markt. Nou ja, er zaten dus allerlei leuke satellieten bij, zoals ook HDS-D van Amsat Spanje. Weer een pocket cube, anderhalve unit pocket cube, opvolger van de vorige HDS missies. En ja, die is parallel met Eurosat ontwikkeld. Eurosat die inmiddels dus Oscar 120 heet. Nou, en die, die satelliet die wordt ook weer, weer leuk. Hades die gaat een, weer een FM-repeater en ook FSK-repeater zijn. Die kan dus twee dingen doen. Heb daar verder geen toon in de uplink nodig. Gewoon dus squelch, als je daar overheen komt, dan werkt het. Telemetrie en FSK, verschillende snelheden, maar ook met CW en spraak. Er kan dus ook een spraakbaken verschijnen in FM. En ja, uplink op 145.875 en de downlink 436.666. Oei. Dus dat is ook weer een leuke satelliet aan het worden. Laten we hopen dat hij het doet, want tegenwoordig gaat er nog wel eens wat mis met net gelanceerde CubeSats. Maar ja, even afwachten tot hij in de ruimte is gebracht. Dat zou ongeveer rond dit weekend moeten gaan gebeuren, geloof ik. Nou ja, we zullen zien. En dan was er weer zo'n ROM-satelliet van de Roemeense school. Nu weer ROM 3, die ook buiten gezet is. Ook een Pocket Cube. Ja, die zit dan wel nog in een platform van Alba Orbital. Dus die moet ook nog echt in de ruimte gebracht worden, dat hij vrij vliegt. Maar dat zal binnenkort ook wel gebeuren. En dat is weer zo'n typische schoolsatelliet. Een klein ding, 50 bij 50 bij 100 mm. En die moet ook als amateur digipeater gaan fungeren. Kan dus ook meer door amateurs worden gebruikt. En ook moet die lage resolutie SSDV plaatjes maken. Dus digitale video in GFSK. En daarnaast nog een telemetrie, CW, downlink. En hij kan nog allerlei metingen doen enzovoorts. Nou, IARU downlink is geregeld 436.235 met 20 woorden per minuut CW of 500 bits per seconde GFSK telemetrie. Of ook die 5 kilobaud of kilobits per seconde GFSK slow scan digitale video. Dus daar kunnen we ook weer plezier van hebben als dat eenmaal gaat werken en als we hem kunnen vinden. Nou, dan ook weer een aparte satelliet is Veronica, een CubeSat uit Slowakije. Dat is al de derde satelliet uit die hoek. Dus er waren eerder al SK, Cube en GR bij Alpha. Nou, dit is dan de nieuwe. Veronica genoemd naar de dochter van een betrokken figuur. Die het gefinancierd heeft vooral. Nou, zo gaat dat. En die CubeSat die gaan we dan ook verwachten op 436.680. En die zal dan 9600 baud telemetrie zenden. Hij heeft dus ook een digipeater, CW-baken en ook weer slow scan digitale video. Dat is wel populair aan het worden. Dus daar moet je dus ook, ook wat software voor hebben tegenwoordig. Anders kun je daar niet mee doen. Verdere dingen. Ja, allerlei achtergrondinformatie waar we nu verder niet veel aan hebben. Verder, veranderingen in de baanparameterlijst van Amsterdam. Ja, ze hebben natuurlijk Delphi Oscar 64 afgevoerd. 32789, want die is dus inderdaad verbrand in de atmosfeer op 13 november. Of eventueel 14 november 's morgens, maar waarschijnlijk was het wel op 13 november 's avonds. Moeten we nog even gedetailleerder uitzoeken. Nou goed, die is dus inderdaad na zo'n 15 jaar verdwenen. Zeer succesvolle satelliet, de eerste CubeSat uit Nederland. Gemaakt aan de Universiteit van Delft. Dus groot succes. Nou verder, Dus Eurosat die Oscar 120 heet. Spanje Oscar 120. Daar is nieuws, er was een verbinding met Canada geweest op de 17e. Dat is een succes geweest. En er staat er dus nog één op het programma voor 22 november met Nizhny Novgorod in Rusland. Waar het precies zit, weet ik even niet, maar goed. Je kunt toch kijken of je hem op kunt pikken. De 22e om 17:40. En verder zal de apparatuur in het ISS weer tijdelijk uitgeschakeld moeten worden. Door een vertrek van een Progress ruimtevrachtschip op de 29e. En dan weer de koppeling van een nieuwe Progress die arriveert op de 1e december. En dus een periode daaromheen, de avond ervoor en de ochtend na die dag, zal de zaak dus tijdelijk uitgeschakeld zijn. Zoals gebruikelijk. Kijken. Ja, er is zelfs bij NASA nu een festiviteit bedacht voor 40 jaar viering van de positieve invloed van amateurradio op bemande ruimtevluchten. Heeft dus alles te maken met Ares en de voorgangers. Yes, ook met Space Shuttle enzovoort. 40 jaar lang al zit er amateurradio in de ruimte bij bemande vluchten. En nu dus natuurlijk in het ISS. En dat gaat later ook gebeuren met het nieuwe ruimtestationnetje bij de maan. Het Gateway. Maar dat duurt nog even voordat er is. Kijken. De Universiteit van Maleisië heeft ook een CubeSat mee laten lanceren. Of eigenlijk een PicoSat 5 centimeter. Ja, een pocket cube dus. En die was van een universiteit in Maleisië die met Alba Orbital Deployer ook meegegaan is. Die moet dus nog buiten gezet worden. De Space Ant Day. Nou, moeten we nog even kijken of die dan gaat werken. Dat is voor hen ook een first, geloof ik. Dus die zijn er ook heel trots op. We zullen zien. Verdere zaken. Even kijken bij deze. We hebben vorige week gezien dat de FM-repeater in het ISS al een aantal dagen uitgeschakeld is geweest. Die is vervolgens weer vorige week op maandag weer ingeschakeld. Dus die werkte weer, maar een paar dagen later was hij weer verdwenen. Dus er zijn toch wat problemen mee. En ja, waarschijnlijk is het gewoon een methode, of ja, een onhandige werkwijze van de astronauten, want die zijn ook steeds betrokken bij ARES-verbindingen. En kennelijk vergeten ze dan nog alles na zo'n verbinding weer de apparatuur terug te brengen in de configuratie waarin die normaal hoort te staan, zoals FM repeater mode. En als ze dat dan vergeten, dan blijft die in de verkeerde mode hangen en dan gebeurt er niks meer. Dus dan moeten ze weer die astronauten even waarschuwen van zet hem even terug in de FM repeater mode, dan kunnen wij ook weer verder. Maar dat moet dus weer gebeuren. Kan zo af en toe zo gaan. Goed, TVL3 uit Israël, FM repeater weer aangezet op 13 november voor 3 dagen. TVL6 op de 17e ingeschakeld, TVL2 ook en TVL7 ook. Dus 6, 2 en 7 die lopen sinds 17 november voor een periode van 3 dagen. En verder alleen maar verhalen over ARES-verbindingen. Eerst de Ierse satelliet, die zit er dus aan te komen, wordt binnenkort gelanceerd. En dat zou moeten gebeuren op 30 november. Met een Falcon 9, waar ook nog wat andere kleine satellieten mee liften. Maar dat moeten we dan de details nog van krijgen. Ja, verder is in de afgelopen dagen, 13 tot en met 17 november, de radio assembly van de IARU geweest. En dat is een aparte meeting bij de ITU als voorbereiding nog op de Wereldradioconferentie die morgen, de 20e november, begint. En dat is heel spannend, want er hangt veel vanaf voor ons amateurs, want er gaan wat dingen veranderen. En de grootste verandering is uiteraard de 23 centimeter band. Wat gaat daarmee gebeuren? Mogen we daar nog blijven of niet? Nou, het wordt even afwachten. Volgende week weten we meer als het goed is. Ja, verder hebben we natuurlijk van de week, of gisteren zelfs, de lancering gezien van de grote raket van SpaceX, de Super Heavy met Starship. Na vele maanden voorbereiding en steeds maar wachten op de officiële licentie, nou die hebben ze eindelijk gekregen. En meteen daarna de lancering voorbereid. Toen moesten ze toch nog even een dag wachten, maar uiteindelijk is hij dus toch gisteren vertrokken om een paar minuten na 14 uur onze tijd. En ja, het is een gemengd verhaal. Vanuit SpaceX gezien vinden ze het een heel groot succes. Andere mensen zagen hij is totaal mislukt. Nou, het is maar net hoe je ernaar kijkt, maar het is even van belang om te begrijpen dat dit gewoon een pure testvlucht was. Het was helemaal niet de bedoeling om iets in de ruimte te brengen in een baan om de aarde of zo. Het was alleen maar een testvlucht om te kijken of bepaalde systemen nou eindelijk goed werken of niet. Nou, en het blijkt dat een groot deel daarvan inderdaad goed gegaan is. Dus een heleboel doelstellingen zijn bereikt. De bedoeling was dus om te beginnen de Starship in de ruimte te brengen. Dus boven, zeg maar, 100 kilometer zo. Nou, dat is gelukt. Ze hadden daarbij ook een nieuw systeem, de hot staging hebben ze toegepast. Dat betekent dus dat de motoren van de Starship al gestart werden voor de eerste trap, de Super Heavy, afgekoppeld was. En dat is voor het eerst nu getest en dat was helemaal succesvol. En toen kwam de actie na het loskoppelen dat die Super Heavy moest omkeren. De flipmanoeuvre, nou dat is ook gelukt, opvallend, want daar waren ze bang voor dat er wel eens een probleem kon worden, maar dat is helemaal goed gegaan. Maar vrij kort daarna ging het toch wel mis. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom, maar er begonnen allerlei motoren uit te vallen en allerlei gekke dingen te gebeuren. En toen heeft automatische vernietigingssysteem, de Flight Termination System, heeft dus ingegrepen en die heeft die rakettrap maar laten ontploffen. Dus dat is niet zomaar spontaan van de raket die deed zelf iets geks waardoor die ontplofte. Nee, dat was omdat die manoeuvre niet helemaal goed ging en het dus niet lukte om de raket af te remmen. Want dat was het idee. Het was de boostback, dus de afremactie. Om hem zodoende gecontroleerd naar beneden te laten komen naar een bepaalde positie. Bij de Falcon 9 lanceringen gebeurt dat ook op die manier. Aan de lopende band gaat dat altijd goed. En dan landt zo'n rakettrap op een schip in de oceaan of zo. En dan, of eventueel op een platform op het land. Maar dat gaat altijd goed. Al honderden keren is dat goed gegaan. En nou probeerden ze dat ook met deze raket op dezelfde manier te doen, maar toen ging er toch iets mis. Nou, er wordt aan alle kanten gespeculeerd. Misschien iets met de brandstof die toch aan het bewegen was geweest en een klap gaf aan de andere kant van het uiteinde van die lange raket. Nou ja, hoe dan ook. Het is nog allemaal, dat moet allemaal nog uitgezocht worden, maar het ging in ieder geval niet lekker. Die motoren begonnen uit te vallen en de boostback die lukte niet. Nou, daardoor heeft de FTS dus ingegrepen en de zaak laten ontploffen. Nou, dat was helaas, dus dat stukje van de testvlucht is mislukt. Maar te goed, toen ging dus Starship zelf gewoon verder op zijn eigen motoren. 6 motoren, 3 grote, 3 kleine. En die is gewoon doorgevlogen. Maar alles bij elkaar bleek toen dat hij toch te weinig vermogen had. Of misschien dat ook die grotere booster te weinig vermogen heeft gehad. Hoewel alle 33 motoren goed hebben gefunctioneerd tot aan het loskoppelen. 33 Raptor 2 motoren, moet je voorstellen, gigantisch vermogen. Maar toch, de hele vlucht zat iets te laag. De Starship die zat een stuk lager dan gepland. Ze hadden het bij zo'n 235 kilometer willen hebben. Maar hij kwam maar bij 148 kilometer hoogte uit. En ja, dat was niet helemaal zoals gepland. En ook de snelheid was te laag. Hij moest zo'n 27.500 kilometer per uur bereiken. Maar hij was maar 24.100 nog wat. Ja, dat is ook te laag om dan echt de ruimte te bereiken. Of althans in de ruimte te blijven. Dus hij dreigde al naar beneden te komen. En ja, toen heeft dus ook kennelijk het FTS-systeem en in de Starship-module zelf besloten er ook maar een eind aan te maken. Dus die heeft Starship laten ontploffen. Dus ook die is verloren gegaan daarbij. Dat is jammer, want ze hadden hem natuurlijk veel verder willen laten vliegen. Namelijk driekwart omlopen rond de aarde. En dan landen bij Hawaii. Maar zover is hij dus nooit gekomen. Het ging al mis boven de Golf van Mexico. En de brokstukken kwamen naar beneden in het Caribisch gebied, ten noorden van Cuba en Haiti en nog wat eilanden een stukje verderop. En misschien dat nog wat stukjes echt net nog de Atlantische Oceaan bereikt hebben, nog iets verder, maar dat zal nooit veel geweest zijn. Dus ja, de vlucht duurde wat korter en zat wat lager enzovoorts, dus er zaten wat afwijkingen. Waardoor uiteindelijk toch het hele spul verloren is geraakt. Maar goed, het was toch altijd verloren geraakt natuurlijk. Want die grote rakettrap die had dan moeten landen in de Golf van Mexico in het water. En de Starship in de Stille Oceaan bij Hawaii. Dus ze waren toch verloren, maar daar ging het niet om. Het ging even om de testen. Nou, en dat is gedeeltelijk gelukt, gedeeltelijk niet gelukt. Maar ze zijn heel blij bij SpaceX dat ze heel veel data hebben kunnen verzamelen. Heel veel ervaring hebben kunnen opdoen. En ze weten nu heel aardig wat ze dus moeten veranderen om het de volgende keer veel beter te laten gaan. En dat was nou precies de bedoeling van die test. Maar goed, het zag er natuurlijk allemaal weer spectaculair uit. En de hele wereld heeft meegekeken. En de gewone media die schilderen het af als de grootste afgang en mislukking en noem maar op. Maar die begrijpen dus niet helemaal wat het idee is. Want SpaceX die werkt altijd met deze methode. Heel snel dingen bouwen, heel snel gaan testen. En dan weten ze gewoon dat er een kans is van meer dan 90% dat het misgaat. Maar dat geeft niet. Het gaat om het snel terugkoppelen. Snel weer opnieuw een ontwikkelslag, weer verbeteringen enzovoorts. En met die methode kun je veel sneller dingen ontwikkelen dan de manier die NASA toepast. Dat ze 20 jaar bezig zijn met het ontwikkelen van een raket. En dan is de eerste vlucht vaak nog niet eens goed. Maar ja, dan hebben ze wel heel veel problemen al afgevangen van tevoren. Maar ja, dan heb je wel miljarden uitgegeven en heel veel tijd eraan besteed. Ja, het is maar waar je voor kiest. SpaceX doen het heel anders. Dus de volgende vlucht die wordt al voorbereid. Wanneer die gaat komen is natuurlijk afwachten. Want FAA en zo die gaan zich natuurlijk weer mee bemoeien. En die gaan uitgebreid onderzoek instellen. En dan moet er weer een nieuwe machtiging aangevraagd worden. Dat gaat dan weer maanden duren. Kortom, als het aan SpaceX ligt, kunnen ze over een paar maanden de derde vlucht uitvoeren. Maar als het aan de overheid ligt, zal het alweer een half jaar of langer worden. Dus we zullen zien. Het was in elk geval, zoals beloofd, een heel groot spektakel. En daar ging het om. Ja, verdere zaken. Even kijken. Nou, hier niks meer. Ja, Oscar 73, die is weer aan het versnellen al een tijdje. De rotatiesnelheid is nu teruggelopen naar 2,32 seconden. Dus hij gaat weer wat sneller aan het roteren. Beetje vreemd allemaal, maar zo gaat dat. Nou, verder in het, het ISS, ja, daar hebben ze vorige week dus een nieuwe Dragon, Cargo Dragon van SpaceX op bezoek gekregen. Nou, daar zat weer een heleboel materiaal in, wat ze allemaal aan het uitpakken zijn. Er zaten ook wat dingen aan de achterkant in, de, in het open deel. En die zijn ze al met de robotarm aan het ophalen. Illuma-T, een lasercommunicatie-experiment, hebben ze al met een manipulatorarm weggehaald en overgegeven aan de Japanse manipulatorarm, zodat die dat dan kan installeren op het externe platform bij de Kibo-module. En verder ook zijn ze met het Wave-experiment begonnen. En een experiment om onderzoek te doen aan golfverschijnselen in de atmosfeer. Het atmosferische wave-experiment heeft dus niks te maken met de gravitatiegolven die we in de ruimte zien. Die ontstaan bij botsingen van grote zwarte gaten en dat soort dingen. Maar dit is dus een ander soort gravitatiegolven die in de atmosfeer worden waargenomen. En die over grote afstanden door de hoge atmosfeer en ionosfeer verplaatsen en zo. Dus ook een interessant verschijnsel om te bekijken. Goed, maar dat wordt dus ook allemaal al geïnstalleerd en verder zijn ze volop bezig in het ISS met allerlei wetenschappelijk onderzoek enzovoorts. Bekende acties allemaal. Nou, verder komt er nou weer een ruimtewandeling aan. Wanneer is nog niet precies bekend. Het zal misschien nog eind november worden, maar anders december. Ze zijn al wel bezig met batterijen laden, zag ik. Dus misschien komt het al binnenkort. Nou, verder moet dus die Progress vertrekken, Progress MS-23. En op 1 december wordt dan de Progress MS-25 gelanceerd. En die komt dan een aantal uur later, 's middags, bij het ISS. En die koppelt dan aan op 1 december. Nou, en verder moeten er misschien nog wat kleine satellieten worden gelanceerd voor eind november. Dat is nog even afwachten. Er zijn nog geen echte gegevens bekend van datum en tijd. Achilles 1, Sputnik 1, die moeten gelanceerd worden en even later Canop en Stratus. Maar of dat nog voor eind november gebeurt, is nog even afwachten. En dan moeten er trouwens nog meer komen met een Elana-missie. 7 CubeSats met Elana 51, maar ook daarvan is niet bekend wanneer dat precies moet gaan gebeuren. Ja, verder zijn er dus wat lanceringen geweest, weer afgelopen week. Op de 12e 's avonds was er weer een Falcon 9 lancering met een paar O3B satellieten. Communicatiesatellieten voor een hoge baan, 2600 kilometer perigeum en zo'n 7000 apogeum. Dat zijn dus ook ja, weer eens wat andere soort satellieten die in een elliptische baan zitten. Nou ja, en verder, Chinese lancering op de 16e. En op de 18e hebben we nog een Starlink lancering. Nou, zo gaat het door en er komen er weer een paar aan. Er had er vandaag alleen moeten zijn de Starlink lancering, maar die is uitgesteld naar morgen vroeg. Om 7:33 weer een Starlink. En verder op de 22e weer een Starlink lancering. Is morgens vroeg. Op de 23e een Russische lancering, Bars M. Nummer 5, als het goed is, vanaf Plesetsk om 21 uur onze tijd. En op de 28e weer een Electron lancering vanuit Nieuw-Zeeland. Ja, dus zo gaat dat even door. En dan op de 30e, als het goed is, die Falcon 9 lancering met weer een aantal kleine satellieten waar wij misschien ook weer iets mee kunnen. En verder hier niks nieuws meer. Ja, dan is er nog een leuk dingetje. Op Mars, daar staat de InSight module die daar een tijdje geleden neergezet is door de NASA. Die is bezig allerlei metingen te verrichten. Onder andere ook is hij aan het kijken of er Marsbevingen plaatsvinden. En dat gebeurt best regelmatig. Maar dat is bijna altijd gewoon de inslag van een meteoriet. En nou zijn ze, hebben ze ineens toch een grote Marsbeving gevonden. Namelijk magnitude 4.7. En dat is best stevig. En dat, ja, ik zou zeggen, dat is een beetje vergelijkbaar met wat op de aarde gebeurt. Maar ja, hier komt dat door tektonische platen en zo, maar die heb je niet op Mars als het goed is. Dus dat moet op een andere manier gebeurd zijn. Een of andere spanning in de aard, of in de maan, nee, in de Mars, van binnen, in de korst of zo. Nou ja, een beetje onduidelijk, maar er is dus af en toe ook wel een Marsbeving te vinden die best wel groot kan worden. En dat is wel apart. Ze hebben intussen al wat metingen gedaan aan het binnenste van Mars en ze weten intussen dat hij iets anders in elkaar zit dan de aarde. De kern van Mars is wat kleiner dan wat ze aanvankelijk dachten. En dan zit er nog een vloeibare ijzerlaag omheen en nou hebben ze nog een nieuw iets ontdekt, een vloeibare silicaatlaag. Nou ja, het is steeds leuker aan het worden daar al die onderzoeken. Dus ook weer allemaal interessant. Goed, dat zijn zo even de dingen van deze week.